Exodus hoofdstuk 1.
En we gaan heel dat hoofdstuk met elkaar lezen. En het thema voor vanavond is op grond van Exodus 1. Is ja, de bitterheid van de wereld. En de bitterheid ook van dit leven. Wat we als gelovigen in die wereld meemaken. Maar we gaan eerst lezen. Exodus 1 vanaf vers 1. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen zijn. Zij kwamen er ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Asser. De afstammelingen van Jacob waren 70 zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. En Jozef stierf, benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. Deze nu zei tot zijn volk, zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men opzichters van herediensten over hen aan, om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Ze moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pithom en Raamses. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tegelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heten en de ander Pua, wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing. Indien het een zoon is, dan moet gij hem doden. Maar indien het een dochter is, mag ze blijven leven. De vroedvrouwen echter vrezen God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had. Maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij dit gedaan? En de jongens laten leven. En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische. Zij zijn sterk. Voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben ze al gebaard. En God deed de vroedvrouwen wel. Het volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk. En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf hij ieder een gezin. Toen gebood Farao aan zijn gehele volk, werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven. Tot zover. Ja, het valt niet mee als we hier Exodus gaan lezen. En ik heb het ook genoemd dat de wereld waar Egypte in de Bijbel voor staat, dat die wereld voor de gelovigen vaak bitter is. En we zullen wel trachten te ontdekken hoe dat komt. Dat wordt in dit hoofdstuk wel uit de doeken voor ons gedaan. Ja, Exodus is het opvolgende boek van Genesis. Genesis, daar begint de Bijbel mee. En Genesis, de naam Genesis, is afgeleid van het woord Bereshit. Het eerste woord waar Genesis mee begint. En het Bereshit betekent in den beginnen. Exodus. Hoe komt Exodus aan zijn naam? Dan zou je denken, nou ja, dan zou je bij Exodus ook moeten kijken naar het eerste Hebreeuwse woord wat hier voorkomt in Exodus 1. Nou, en dat is vee ale shemot, staat hier in vers 1 van Exodus 1. En het eerste woordje wat hier eigenlijk voorkomt is het woordje nu. Bij ons in de vertaling staat, dit nu zijn de namen der zonen van Israël. Maar in de Hebreeuwse grondtekst staat, nu, dit zijn de namen. Het begint met nu. En heel bijzonder, het eerste Bijbelboek begint met in den beginnen. En Exodus begint met nu. Heden. Niet meer in den beginnen, maar nu. En het gaat over nu, het gaat over het heden. En dat is bijzonder, die twee Bijbelboeken. Genesis, zou je kunnen zeggen, gaat ook in het algemeen over het ontstaan van de mens. En over het ontstaan van de volkeren, de 70 volkeren. En de aandacht is eigenlijk op die 70 volkeren gericht. Terwijl in Exodus de aandacht wordt gericht nu op het volk. Niet op de volkeren, maar op het volk. En verder is Exodus nu natuurlijk een vervolg op Genesis, want de afgelopen keer stonden we stil bij de dood van Jozef. En wat had Jozef, het volk, het kleine volkje van 70 zielen, doen zweren? Nou, dat lezen we in Genesis 50, vers 24. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En wat zei Jozef nog meer? Hij zegt niet alleen ik ga sterven en God zal naar u omzien, maar, vers 25, en Jozef deed de zonen van Israël zweren, wat lieten ze zweren? God zal zeker naar u omzien. Dan moet je zeker weten, God zal naar u omzien. En Exodus gaat erover dat God ook daadwerkelijk naar zijn volk omzag. Maar het was wel vele jaren later. Het was wel 430 jaar later. Dat vertelt de Bijbel ons. Want als je gaat lezen in Exodus 12, hoe lang dat volk van Israël in Egypteland is geweest, dan zegt Exodus 12 vers 40, Exodus 12 vers 40, de tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. 430 jaar. Ligt er tussen Genesis 50 en Exodus 1. Dat is dus wel een hele grote tijd, een hele grote poos. Toen ze eerst in Egypte kwamen, toen zag het er toch wel heel erg florissant uit. Want Jozef was de onderkoning van Egypte, was de weldoener van Egypte, had Egypte enorm veel goed gedaan. En dat was ook de reden dat in Genesis 47 zij het land Goshen toegewezen kregen. Genesis 47, vers 6, daar lees je. Wat zegt Farao? Laten we maar lezen vers 5. Toen zei de Farao tot Jozef, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Het land Egypte ligt voor u open. En wat zegt Farao dan? Wijs uw vader en uw broeders in het beste deel van het land woonplaatsen aan. Laten zij in het land Goshen wonen. Ja, ze kregen het beste deel van het land. Ze mochten in Goshen wonen. En Goshen lag in de delta van de Nijl. Het land wat steeds door het water af en toe werd overspoeld. Wat heel erg vruchtbaar was. En waar je die kudde, waar Farao dan over spreekt. Indien gij weet dat onder hen flinke mannen zijn, stel die dan tot opzichters over mijn kudde aan. Ja, Farao wilde niet alleen dat die kudden van de Hebreeërs daar zouden grazen, maar dat ze ook nog zouden letten op de kudden van de Farao, die daar allemaal grazen. Dus het was het beste deel van het land. En dat is ook, als wij als gelovigen tot ja, tot wedergeboorte komen, tot het aanvaarden komen van de Heer Jezus, of de Heer Jezus leren kennen, dan komen wij uit de wereld. En hebben we ook de blik van de wereld. En dan ziet die wereld er ook plezant, zoals de Belgen zeggen, uit. Heel vriendelijk. Iets wat ons alles kan brengen. Hè? Wat ons heel ons leven kan vullen. En we weten ook niet anders, want we hebben van nature allemaal een wereldse gezindheid. En met wereldse ogen blikken we ook die wereld in. En dan bevalt het ons daar wel. En ja, laten we wel wezen, dan gaat het ons best wel goed en dan gaat het ons best wel voor de wind. Maar je ziet dat gedurende die periode van 430 jaar, die zo goed voor Israël in Egypte begon, dat het toch veranderde. Want na 430 jaar zie je dat er een situatie langzamerhand komt waar Exodus 1 van spreekt, dat er een andere koning komt die Jozef helemaal niet gekend heeft, en die begint dan het volk te onderdrukken. En het eindigt met onderdrukking. Het eindigt met mishandeling, waar we van gelezen hebben. Het eindigt met moord, met kindermoord. Met een kindermoord die heen wijst naar Bethlehem. Ja, hoe komt dat? Ja, kijk, Egypte is echt een beeld van de wereld. Alles wat de wereld kan bieden. Waar we als mens positief tegenaan kijken. Egypte stond in de oudheid symbool voor wetenschap. Als je in die tijd wilde studeren, ja, dan moest je toch naar de universiteiten van Egypte gaan. Daar vond je de medici. Daar was veel wetenschap. En dat zag je ook terug in de kunst en de cultuur. Dat zag je terug in de bouwwerken. De bouwwerken waar de hedendaagse mens nog vol bewondering naar kijkt als ze naar Egypte afreizen en al die tempels zien en die piramides zien. Wat toch behoort tot de wereldwonderen, als je het allemaal zo aanschouwt. Het was een hoogconjunctuur, de wereld van Egypte. Maar die wereld van Egypte, die had wel allerlei goden, maar die hield met één ding geen rekening. Dat was met de schepper van de hemel en de aarde. De schepper van, zoals die ons getoond is in het Bijbelboek Genesis, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Farao die doet daar wel gewag van. En hij heeft ook van Jozef van gehoord en van begrepen als aan hem die dromen werden verklaard die hij had. Dan komt hij ook in aanraking met die God van hemel en aarde. Maar de Egyptenaar zelf en ook heel het Egyptische volk, ook later in de geschiedenis, wil niets van die God weten. En ze bekijken alles horizontaal. Egypte is een merkwaardig land. Want eigenlijk in Egypte, daar regende het niet. En de akkerbouwer en ook de boer die zijn kudde liet grazen, die was niet zoals als de Nederlandse boer die dan omhoog kijkt naar de hemel. En ik kan me voorstellen dat in deze periode er heel wat boeren omhoog kijken naar de hemel en misschien de tv aanzetten en denken, Erwin Krol, wat meld je me nou? Niet alleen maar hete temperaturen en allemaal zonneschijn, die zitten te verlangen naar een beetje water. En waar kijken ze naar? Ze kijken omhoog. Ze kijken of er wolken komen, of er regen komt. Maar in Egypteland keek de Egyptische boer nooit naar de hemel of er regen kwam, want er kwam nooit regen. Het was er uitermate droog. Het was eigenlijk, dat is Egypteland, een groot woestijngebied. Maar heel bijzonder, uit Afrika komt daar een enorme grote rivier aan. Het is trouwens de Nijl, hè? Trouwens is het de langste rivier van de wereld. En die mondt uit in Egypteland en heeft daar een enorme delta. Die rivier die splitst zich in allerlei armen en een heel groot gebied wordt overstroomd en bevloeid. En daar woonde de Egyptenaar, daar woonde de Egyptische boer, daar verbouwde hij van alles. Op het veld. En daar konden de kudden allemaal grazen. En hij keek niet omhoog naar de hemel. Hij verwachtte niet van omhoog. Hij keek alles aards, want hij verwachtte maar van één ding, van die Nijl. Die Nijl die elk jaar weer de akkers enzovoort overspoelde en overvloeide, waardoor alles groeide en bloeide. De Egyptenaar, dat is een beeld van de wereld. De wereld die alleen maar horizontaal alles beziet. Alleen maar door die bril alles ziet. En vergeet verticaal te kijken. En zo is de hedendaagse mens ook. De hedendaagse mens kijkt alleen maar horizontaal. Beoordeelt alleen de dingen horizontaal. En wij van nature kennen dat wel. Want wij weten wat het is om horizontaal alleen maar te kijken. In een wereldse gezindheid alle dingen om ons heen te beoordelen. En niet verticaal te kijken. Men kan ook niet verticaal kijken. En als we tot geloof komen, dan leren we opeens, hé, dit is niet alleen horizontaal, maar het is ook verticaal. Het is het kruis. En vanaf dat moment, ja, is er daar dat kruis van Christus in ons leven. Wat ons niet alleen zegt horizontaal te kijken, maar ook verticaal te kijken. En eigenlijk alles in ons leven ook verticaal te beoordelen. Juist het horizontale. Waardoor je andere dingen in omstandigheden gaat zeggen. Andere dingen in omstandigheden gaat doen. Waar de wereldse mens van denkt van, ja, dat zou ik helemaal niet doen. Zo zou ik het helemaal niet beoordelen. En dan kan men ons eigenlijk niet helemaal volgen. En is er eigenlijk een verschil in denken. Ja, en dat verschil in denken, dat veroorzaakt, doordat wij ons afhankelijk stellen van God, en de wereldse mens zich totaal onafhankelijk van God opstelt, ja, daardoor krijg je vaak een botsing. Daardoor krijg je vaak wrijving. Dan ontstaan er moeilijkheden. Dan ontstaat er een haat. Die Jezus die spreekt er ook van in Johannes, hoofdstuk 15... Johannes 15, vers 18, waar hij zegt, Johannes 15, vers 18, indien de wereld u haat, dus niet indien de wereld u misschien niet een beetje mag, nee, indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb, een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. En dat komt maar, dat komt heel erg uit hier voor het volk Israël in Egypteland. Want ze werden vervolgd. En waarom werden ze nou vervolgd? Omdat ze eigenlijk het volk waren van God. Omdat ze de God kenden van Abraham, Isaac en Jacob. Daardoor werden ze mishandeld. Daardoor werden ze onderdrukt. En daardoor werd hun leven bitter. Er staat ook in vers 13 van Exodus 1. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikte. En die zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. En de Heer is de Heere Jezus Christus. Wij staan niet boven Christus. En als ze Christus vervolgd hebben, zullen ze ook ons vervolgen. Zullen ze ook ons onderdrukken. Waarom? Omdat wij anders zijn. Omdat we anders denken. En zodra wij daar blijk van geven, zodra we onze stem gaan verheffen, zodra wij de wereld de blijde boodschap gaan verkondigen van het kruis van Christus. En zeggen dat wij niet alleen maar horizontale mensen zijn. Maar dat wij door genade wederom geboren zijn. Dat wij ook verticale mensen zijn. En we gaan dan vertellen van het kruis van Golgotha. Van de verlossing die er in Christus is. Oh, dan zal we een enkeling vinden. Die geïnteresseerd wordt. En die naar ons luisteren wil. Maar de massa, die wil daar niets van weten. Die wil dat woord wat wij spreken niet bewaren, zoals Christus zegt in Johannes 15, in hun hart. Nee, die stoten dat af. Die stoten Christus af. En wat zij Christus van zich stoten, stoten zij ons af. En is er sprake van een haat. En soms krijg je wel eens van die confrontaties, dat je denkt, wat een haat is er soms. Niet zo richting onszelf, maar richting Jezus Christus. Richting de Bijbel, richting het evangelie, richting God. Dat God als het ware verguisd wordt, dat Christus verguisd wordt. Dat men niets met God te maken wil hebben. Dat men echt goddeloos is, dat ze echt goddeloos zijn. En zonder God, godloos willen blijven. En absoluut niet van die God willen horen. Natuurlijk krijg je dat alleen als wij in ons leven gaan functioneren als een kanaal van zegen. Als een kanaal van zegen voor die ander. Als Christus door ons heen kan spreken. Als wij een geopend vat zijn, een geopend kanaal zijn. Als we die blijde boodschap echt doorgeven. Want als we echt verlost zijn en we wandelen met de Heer Jezus Christus in het licht. En we kennen hem en we leren hem steeds meer kennen en zijn liefde en genade. Dan kan je niet anders dan van die liefde en genade vertellen aan die ander. Maar zodra we dat gaan doen, ja, dan pas wordt die ander geconfronteerd. Niet met ons zozeer, maar met Christus zelf. En ja, als hij dan die boodschap afwijst, dan ontvang je die haat. Die haat die ontstaat niet bij ons, richting de wereld. Die haat ontstaat bij de wereld richting ons. Wij verstoten niet de wereld, maar de wereld verstoot ons. Dat moeten we daarmee in ogenschouw nemen. Maar belangrijk is het ook te weten dat voordat Israël zo pas begint te functioneren in Egypteland, langzamerhand, ja, dat er wel heel veel jaren overheen moesten gaan voordat dat zo werd. En vaak in ons leven moeten er vaak heel veel jaren overheen gaan voordat we daadwerkelijk groeien, volwassen worden in het geloof, gaan staan in het geloof, niet meer zien op onszelf, maar krachtig worden in de Heer, op de Heer leren vertrouwen. En dan, als het moment daar is, dat we, als we alleen zijn met iemand, hè, we de gelegenheid ook echt afwachten en ook biddend afwachten. Hè, en misschien kent u best wel mensen die je heel na aan het hart leggen. Bijvoorbeeld familieleden die waar je toch altijd aan denkt. En waar je altijd voor bidt. En dan kan je met een biddend hart zo'n gelegenheid afwachten. Dat je met die ander alleen bent. En dat je dan met hem kan spreken over de Heer Jezus Christus. Dat is ook eigenlijk wat de Heiland eigenlijk van ons verwacht. Dat we, zoals hij bezig is, want het is zijn werk, zoals hij bezig is met zijn werk, wij één zijn met hem en betrokken zijn bij zijn werk. En niet voor de voeten lopen als ware, maar als ware wachten op zijn signaal. Als hij dat goede werk richting die ander wil doen, dat we er ook klaar voor staan. En bereid toe zijn. En ook bekwaam voor zijn. Om dan vanuit het woord van God die ander een blijde boodschap te verkondigen. Maar vaak moet er heel veel jaren verstrijken. Heel wat opvoeding is nodig voordat we daadwerkelijk bekwaam zijn. Daadwerkelijk ook bereid zijn. Ook daadwerkelijk die verandering in ons leven volledig heeft plaatsgehad. Welke verandering heeft God in mijn leven gevrocht. Voor die verandering ook echt compleet is. En we er ook klaar voor zijn om in alle rust met de ander daarover te kunnen vertellen. En dat is ook met Israël ook. Je kan je de vraag stellen,
waarom Israël
zo lang in Egypte heeft vertoefd? Maar laten we nou eerlijk wezen, als je Genesis doorleest en je opeens Gods plan ontdekt en ziet dat God dan Abraham verkiest uit deze wereld en dat hij uit hen een volk bouwt, uit Abraham, Isaac en Jacob, en dat er dan 12 zonen komen, dat het volk dan eigenlijk ontstaat, die 12 zonen, die 12 stammen, en dat ze een gezin allemaal krijgen, dan denk je, nou ja, dan zijn we er toch. Dan kan God toch gewoon doorgaan met zijn voornemen, want die 12 zonen die zijn volwassen geworden, die hebben allemaal kinderen gekregen, hè, en die hebben vrouwen en noem maar op, en het is een heel groot geslacht al geworden. Dan kan God dit toch... Nee, dat doet God niet. God stuurt ze naar Egypteland. Dezelfde vraag kan je stellen van... Waarom duurt het zo lang? Voordat God zijn voornemen, zijn plan... met u en met mij voltrekt. Waarom duurt het zo lang dat Jezus Christus wederkomt? Waarom is het nodig dat Israël zo lang, 430 jaar, vertoeft in Egypteland? Waarom is het nodig dat er al 2000 jaar de gemeente van Christus, laat ik maar zo even samenvatten, als om 2000 jaar hier in de wereld is? Waarom is het zo dat als wij tot geloof komen en die Jezus Christus leren kennen, waarom is het niet zo dat er een persoonlijke opname of zoiets zou plaatsvinden? Dat zou toch prachtig zijn? Dan zijn we bij de Heer. God kan zijn plan toch meteen voltrekken? Nee, God doet dat niet. God laat ons hier in deze wereld. Net zoals hij Israël ook in Egypte land laat. Waarom? Omdat we juist daar kunnen groeien. Omdat Israël daar kan groeien tot een volwassenheid. En hoe leer je groeien? Hoe word je sterk? Nou, tegen de verdrukking in. Dat is altijd zo. En ja, als een plantje moet groeien, als een wijnstok moet groeien, noem maar op, dan is daar iemand voor nodig, hè, die continu daar komt en continu daar naar kijkt en af en toe met zo'n snoeimes komt en knipt en doet. En dat is misschien wel heel pijnlijk voor een plantje. Plantje heeft geen mond. Sommige mensen zeggen, die plant die voelt niks. Ja, dat kan wel zijn, maar als een plant een mond had en je zou een takje afbreken, misschien zegt hij wel auw. Ik weet het niet. Toch? Ja. Maar er gebeurt wel heel wat. Dan zie je soms dat er vocht uit zo'n plant komt. En uit zo'n heester komt. En noem maar op. Nee, zegt die tuinman. Dat is goed. Dat bevordert allemaal de groei. Ja. En dat is ook zo. En dan komt er weer zonneschijn. En dan is het misschien heerlijk voor zo'n plantje. Maar wat hij ook nodig heeft is een paar donkere dagen. Dat het weer eens heel slecht weer wordt voor hem. Voorspoed en tegenspoed. Waarom? Dat heeft hij allebei nodig. Niet alleen de zonneschijn, maar ook de regen. Ook het onweer. Zodat het gaat groeien. Want anders groeit het niet. En zo is het in ons leven ook. Voorspoed en tegenspoed. Opdat wij zullen groeien. Ja. Dat overkomt ons. En de Heer laat ons hier in de wereld. En hij kijkt toe. En hij bemoeit zich wel met ons leven. En af en toe knipt hij weer wat bij. Opdat allemaal de groei bevorderd wordt in ons leven. Ja. En ik denk dat dat de reden is waarom dat Israël zo'n 430 jaar lang in Egypteland vertoefde. Er zijn wel meer redenen. Want ik denk ook dat ze aan de andere kant in Egypteland... Ja, ook opgevoed werden, ook kennis kregen aan heel wat techniek en wetenschap die ze later konden gebruiken. Ze werden zo gereed gemaakt, ze werden zo volwassen om straks in het land Kanaan te kunnen vertoeven en zelf een maatschappij te kunnen opbouwen. Verder waren ze natuurlijk veel te klein. We weten uit de profetie dat Israël, volk Israël... een gebied zal ontvangen van de Nijl tot de Eufraat. Nou, als je met 70 zielen bent, En je moet een grondgebied, moet je, daar moet je voor zorgen. Hè, van de Nijl tot de Eufraat. En je moet dat met 70 man doen. Dat is onbegonnen werk hoor. Maar na 430 jaar zie je dat er een enorme groei onder Israël heeft plaatsgevonden. Die 70 zielen, dat wordt ongeveer geschat. Die 70 zielen die zijn na 430 jaar uitgegroeid ongeveer 2 miljoen. En je vindt daar 2 miljoen mensen hè, bij elkaar. Ze werden enorm vruchtbaar, staat er. En ze breidden zich heel snel uit. En zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, dat het land met hen vervuld werd. Heel dat land, Egypteland, werd vol van Israëlieten. 2 miljoen. Een enorm groot aantal. Maar wat ook is, en dat is een oorzaak die buiten Israël ligt, dat is wat God tegen Abraham zei in Genesis 15. Dat is ook een reden waarom het 430 jaar duurde. Genesis 15, vers 16. Daar zegt God, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, hè, naar Kanaan. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Het vierde geslacht van Israël keerde terug in de dagen van Mozes en Jozua in Kanaan. En wat is de reden? Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. De bewoners toen van Kanaan. En Israël nam die positie van die Amorieten in Kanaan van hen over. Die Amorieten, de Kanaanieten, die werden verslagen. En Israël nam later hun plaats in. Maar dat was pas nadat de maat hè, van de ongerechtigheid vol geworden was. Ja, als je gaat kijken in de typologie, dan spreekt Kanaan ook van het hemelse Kanaan. En het is zo goed er een reden is, buiten Israël dus, waarom dat het zo lang duurde. En ik denk, als ik Israëliet zou zijn geweest, en ik woon in het land Gozen, en ik maakte mee dat ik geknecht werd, dat ik mishandeld werd, en dat ik tichelstenen moest bakken voor de Egyptenaren, en dat ik geslagen werd, enzovoort, en dat ik een slaaf geworden was. En dat men zelfs zo ver ging dat men de jongetjes die geboren werden ging vermoorden. Ja, ik denk dat ik in mijn gebed tot God had gevraagd, waarom heren? En waarom duurt het zo lang? De reden is, zoals God tegen Abraham zegt, eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Ja, als je kijkt van Kanaan naar het hemels Kanaan en naar ons, en je maakt dan die vergelijking, dan is er ook een reden die buiten ons als gemeente staat. Waarom dat wij nu wel gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, ons hemels Kanaan, maar we toch nog even moeten wachten voordat we daadwerkelijk die hemelse gewesten in bezit mogen nemen. We zijn er wel gezet. Er is ons daar wel een plaats gegeven, maar we moeten toch wachten tot we met Christus zullen opstaan, mede zullen opstaan, en we daar daadwerkelijk ook als gemeente zullen zijn. En de reden is wel duidelijk, omdat de maat van de ongerechtigheid van de bewoners die daar nu zijn in dat hemelse Kanaan, in die hemelse gewesten, nog niet vol is. Ik lees wel in de Bijbel wanneer het op een gegeven moment die maat vol is bij God. En het hele Bijbelboek Openbaring gaat erover dat er een maat is die volkomt, een ongerechtigheidsmaat die volkomt. En Openbaringen 12 lees je dan ook over dat die maat volkomt en dat er een oorlog in de hemel komt en dat Satan en zijn engelen uit die hemelse gewesten worden geworpen op deze aarde. En dat hun tijd daarna kort is. Het eindigt ermee dat Satan, de duivel, wordt geworpen in die put des afgronds. En dat op aarde de antichrist en die valse profeet ter dood worden gebracht in die poel des vuurs. Maar tot die tijd, en de wederkomst van Christus zit daar helemaal aan vast, tot die tijd is de gemeente van Jezus Christus in deze wereld. En is het wachten. En is daar een confrontatie in die wereld zodra wij als gelovigen echt gaan functioneren. Zodra Israël ging functioneren meer en meer en aan zijn doel ging beantwoorden, begon men dit volk te haten. Begon men dit volk te vrezen. En zodra wij in ons leven van Christus gaan getuigen, dan is het wat Christus zegt. Dan zal de wereld ons haten zoals ze Christus gehaat hebben. Dan zullen ze ons als het ware kruisigen zoals ze Christus ook gekruisigd hebben. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Deze nu zei tot zijn volk: zie, het volk de Israëlieten is groter en talrijker dan wij. En wat bedoelt hij daar nou mee? Wel nu, laten wij met beleid tegen hen optreden. Hij zegt: zie, het volk Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Is dan het volk de Israëlieten groter geworden dan het volk van Egypte? Nou, dat is eigenlijk onmogelijk. Dat is ook in de geschiedenis nooit bewezen. En misschien spreekt er totaal niets van dat het land, dat het volk Israël groter werd dan het volk van de Egyptenaren. Dat wordt ook helemaal niet bedoeld. Als je gaat naar, dan vat je deze woorden verkeerd op. Als je gaat naar Handelingen 7, ga maar eens naar Handelingen 7. Dan heb je de reden van Stefanus. En die spreekt over deze geschiedenis. Handelingen 7. Vers 18. Handelingen 7 vers 18. Ik begin maar in vers 17. Doch naarmate de tijd der belofte waarmede God zich aan Abraham verbonden had naderde, vermeerderde het volk en vermenigvuldigde zich in Egypte, totdat er over Egypte een andere koning aan het bewind kwam, die Jozef niet gekend had. Nu gaat het meer over de zin, vers 18. Totdat er over Egypte een andere koning aan het bewind kwam. Dan denk je, ja, wat is er dan een andere koning dan Jozef? Nee, dat kan ik niet wezen. Totdat er over Egypte een andere koning aan het bewind kwam. Ja, natuurlijk, er kwamen in die 430 jaar, kwamen er continu andere koningen aan het bewind. Toch? Ja, maar lees maar vers 6 uit zijn toespraak. En God sprak al dus, dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een vreemd land, dat is Egypte, en zij hen knechten en mishandelen zouden 400 jaren. 400 jaar werd Israël mishandeld. 430 jaar totaal waren ze in Egypte. 430 min 400, hoeveel is dat? Dat is 30. Dus de eerste 30 jaar waren vreedzaam. Toen leefde Jozef nog. Toen woonden ze in het land Goshen, in dat beste deel van het land. En de farao en Jozef, die waren blij dat het volk met die 70 zinnen met Jacob gekomen waren. En alles was prima in orde. Maar na die 30 jaar ging het mis. 400 jaar, zegt hier Stefanus, dat had God gezegd, zouden ze worden geknecht en worden mishandeld. 400 jaar. Totaal waren ze 430 jaar in Egypte. En in die 400 jaar kwamen natuurlijk allerlei farao's aan het bewind. De een na de ander volgde de ander op. En ja, dat waren continu andere koningen. Nu moet u weten, in het Grieks is voor het woord andere, zijn er twee woorden. Het woord allos en het woord heteros. Het woord allos betekent een andere van hetzelfde soort. Heteros betekent een andere van een ander soort. En het wordt hier gebruikt, dat laatste, heteros, in vers 18.
totdat er over Egypte een andere koning aan het bewind kwam. Een andere koning van een ander soort. Er kwamen steeds daar koningen aan het bewind. Steeds een andere koning. En je zou kunnen zeggen, dat is alles. Steeds koningen van hetzelfde soort. Maar allemaal Egyptische koningen, allemaal Egyptische farao's, de een na de ander. Net zoals in Nederland, de ene koning of koning na de ander. Het van het huis van Oranje hebt wat zich opvolgt. Maar ze zijn allemaal van hetzelfde soort. Ze zijn allemaal, Nederlander. Ze zijn allemaal lid van het huis van Oranje. Maar hier niet. Er komt een farao aan de bewind. En dat is de farao van Exodus 1. Die Jozef niet gekend heeft. Een nieuwe koning staat er, vers 8. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte. Een andere koning. Een andere die van alle anderen afweek. Een koning van een ander soort. Welk soort? Nou, niet van het Egyptische soort. Je moet weten dat in Egypte in de geschiedenis bekend is dat andere volkeren uit het noorden, uit Assyrië, Egypte op een gegeven moment hebben onderworpen en dat die hun eigen koning op de troon van Egypte hebben gezet. En toen krijg je de hele geschiedenis van de Hyksos. En Hyksos, dat is eigenlijk de dynastie van de vreemde koningen, de vreemde farao's, die van buiten Egypte kwamen, die op de troon zaten van Egypte. De Bijbel zegt het ook ons, namelijk in Jesaja 52, wat zegt daar de Heere, door de mond van Jesaja. Jesaja 52. En dat is vers 4. Jesaja 52. Vers 4. Want zo zegt de Heere, Heere. Eertijds trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. En Asser heeft het zonder reden onderdrukt. Hè, Asser, je zou denken dat het moest staan. En Egypte heeft het zonder reden onderdrukt. Nee, Asser heeft het in Egypte zonder reden onderdrukt. Waarom? Omdat de farao van Egypte uit Assyrië kwam. Die was van de dynastie van de Hyksos. Een hele dynastie. De ene farao naar de ander. Die op de troon zat van Egypte. En als je dat snapt en weet en je gaat terug naar Exodus 1, ja, dan snap je ook wel dat daar staat, toen kwam er een nieuwe koning van een andere soort, van een buitenlandse soort, over Egypte, die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn volk, hè, want al die andere koningen van Egypte, al die farao's die in die lijn kwamen, die kenden allemaal Jozef, want Jozef stond hoog aangeschreven. Maar deze, die was van een ander soort en die kende Jozef niet. Deze nu zei tot zijn volk, en dat is niet het Egyptische volk in eerste plaats, maar zijn eigen volk, de Assyriërs. Zie, het volk, de Israëlieten, is groter en talrijker dan wij. Hè, wij die hier aan de macht gekomen zijn in Egypteland. Maar nu laten wij met beleid tegen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders, de Egyptenaren trouwens, hè, zich aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daar waren ze bang voor. En daarom stelde men opzichters van herediensten over hen aan, om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Zo begint de verdrukking van het volk Israël. En ja, dat leidde helaas van kwaad tot erger. Als de ene maatregel niet helpt, dan bedenkt de farao wel een nieuwe maatregel. Maar je ziet die eerste maatregel, dat ze dan mishandeld worden, dat ze allerlei dwangarbeid moesten doen en dat ze voorraadsteden voor de farao moesten bouwen, dat het eigenlijk helemaal niet werkt, want er staat in vers 12, Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Ze groeiden tegen de verdrukking in. Hoe meer ze verdrukt werden, hoe nog harder ze groeiden. Ja, daar zat natuurlijk Gods hand achter. En de kerkgeschiedenis, die heeft ook in onze tijd dat ook bevestigd. Hè. Men zegt ook toen daar zo'n vervolging in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis zich plaatsvond. Men zegt ook het bloed der martelaren is het zaad der kerk. En het heeft de geschiedenis wel bewezen. Hoe meer men gelovige christenen afslachtte enzovoort en voor de leeuwen wierp, hoe geweldiger getuigenis daar eigenlijk van uitging. En juist dat mensen begon aan te spreken. Dat deze mensen God niet verloochenden. En toch de brandstapel enzovoort en de leeuwen trotseerden. En hun leven in feite gaven voor Christus. Waarom? Omdat ze niet alleen horizontaal dachten, maar juist ook verticaal. En het kruis van Christus als ware niet verwierpen. Hun leven werd wel bitter. In de kerkdienst is het ook bewezen dat de wereld, en vaak een soort christelijke wereld, die echt werelds geworden is, een werelds christendom, het ons heel erg moeilijk kan maken. Want die strijd is eigenlijk altijd terug te voeren op een geestelijke strijd. Want achter die wereld staat eigenlijk de God van deze wereld. En wie is de God van deze wereld? Satan is de God van deze wereld. Hij is de vorst van deze wereld, zegt de Heer Jezus Christus. En daarmee te maken, de wereld staat onder zijn bewind. En daarom is er een geestelijke strijd in de allereerste plaats. En die geestelijke strijd die ontpopt zich in dat horizontale. Maar laten we wel wezen, die strijd, die twee krachten, waar God al van sprak in Genesis 3 vers 15, van de zader vrouw en zader slang, laten we dat maar lezen, Genesis 3 vers 15, die zie je hier ontpoppen. Genesis 3 vers 15... waar je over die vijandschap leest. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Vijandschap, er is vijandschap. Er is vijandschap tussen de slang en de vrouw. Tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En Israël is het zaad van de vrouw. En Israël draagt ook hier dat vrouwenzaad in zich. Draagt ook in zich de Christus die geboren zal worden uit Israël. En we lezen ook in Exodus 1. Er eindigt het ook mee. Niet alleen met verdrukking en mishandeling. Maar het eindigt in feite dat de vroedvrouwen opdracht krijgen om alle jongetjes die geboren worden te vermoorden. En als dat dan niet lukt met die vroedvrouwen, omdat die vroedvrouwen God meer vrezen dan de farao, gebiedt farao aan het einde van Exodus 1, om dan maar alle jongetjes, dat alle Egyptenaren, alle jongetjes van Israël, in de Nijl moesten werpen. Net zo goed ook Herodes, hetzelfde gebood in Bethlehem. En zei dat ze alle jongetjes moesten vermoorden met het doel om Christus te raken. Er is een vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En die vijandschap die hier in Exodus naar boven komt en zich gaat uiten, die vijandschap die zich ook heeft geuit in de dagen van de Heer Jezus, dat hier spreekt over die haat, diezelfde vijandschap, die komt ook tot uiting zodra wij te kennen geven het zaad te zijn. Het zaad te zijn van de vrouw. Het zaad te zijn van Jezus Christus. Dat we hem toebehoren. Dat we zaad zijn van zijn wedergeboorte.
En dat we van die wedergeboorte in ons leven gaan verkondigen. Dat we van Christus gaan spreken. Dan ontstaat daar die vijandschap. Dan is daar sprake gelijk van die haat. Als laatste wat mij wel bijzonder trof, is dat we toch zien dat die boers die hun broer Jozef verkocht hadden als slaaf naar Egypte, dat God die zonde die ze deden, waar we hiermee geconfronteerd zijn, en waar ze bang voor waren toen Jacob gestorven was, hè? Toen ze naar hun broer Jozef een verzoek lieten gaan, of die daar niet op terug wilde komen. En Jozef daarover weende en zei dat hij niet op terug kwam. Zien we toch, God komt erop terug. En God komt er ook op terug, hè? Tot welk geslacht komt God op zonde terug? Tot in het vierde geslacht. En hoeveel geslachten waren in Egypteland? Vier geslachten hebben we gelezen. En God bezoekte tot in het vierde geslacht. Jozef was slaaf in Egypte, verkocht als slaaf in Egypte, mishandeld in Egypte. Die broers uiteindelijk en hun hele geslacht waren slaven in Egypte, werden mishandeld en verdrukt in Egypte. Kregen dezelfde behandeling als ooit Jozef ook had gehad. Daarom, wat we in ons leven doen. Ik denk, broeders en zusters, alles weegt zwaar. Keuzes, we het laatst over hadden. Keuzes. Keuzes, dat heeft verstrekkende gevolgen. In positieve zin. En God zal naar u omzien. En God zag ook naar ze om. Maar ook in negatieve zin. Dat God die zonde wel degelijk gedenkt. En dat hij die zonden ook daadwerkelijk bestraft. Wat we zaaien, broeders en zusters, in positieve zin. Het evangelie. Het woord ter wedergeboorte. Dat we spreken over de Heer Jezus. Dat zullen we ook oogsten. Maar het andere wat we zaaien, wat je ziet in die broers, die hun broer verkochten, als slaaf naar Egypte, dat zullen we ook zaaien. Dat zullen we ook oogsten, ook dat oogst je. Je oogst zowel het positieve als het negatieve. En Jozef is al zo dat hij zegt, je hoeft je nergens zorgen om te maken, ik kom daar niet op terug. Maar God hier komt erop terug. Als we bewust zondigen, komt de Heere daarop terug. Zo is het wel. Daarom, broeders en zusters, laten we in ons leven het nou nemen. We staan hier in dit leven. En het leven heeft een doel. Het leven heeft een doel dat er steeds staat in relatie met de eeuwigheid. We worden hier klaargestoomd. Het is een leerschool hier op aarde voor de eeuwigheid. En God kijkt hoe we door die leerschool heen komen met schade en schande. Die kijkt op een gegeven moment naar wat wij als volwassenen gaan doen met dat leven. Wat we gaan zaaien, wat er uit ons komt. In positieve zin, in negatieve zin. En hij kijkt of hij ons door genade zo kan vormen en op kan voeden. Het ligt helemaal aan ons. Uiteindelijk. Of ons gewonnen geven, of ons overgeven in zijn hand. Aan de ene kant zie je in het hoofdstuk dat er ook genade is. Hoe God zegent. Want die voetvrouwen, hè. Die voetvrouwen die vreesden God meer dan de farao van Egypte. En God zegent ze, want hij geeft ieder van hen een gezin. Wat je zaait, het oogst je bij de Heer. Daarom laten we meer bezig wezen in ons leven. Van wat zaaien we? Hoe staan we in het leven? Hoe kan God ons gebruiken in het leven? Zijn we instrumenten in zijn hand? Voldoen we aan wat de Heer met ons in gedachten heeft? Zijn we echt instrumenten in zijn hand? Komt de Heer verder met ons? In zijn opvoeding met ons? In het goede werk met ons? En hoe staan wij in het leven? Amen.